Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Meisjes, dames en heren, buiten regent het en is het koud. De herfst is nu echt begonnen. Maar dat maakt niet uit, want binnen in de studio bij Boenkoes is het lekker warm. Mijn naam is Esther Claire Sansebonen en ik heb geweldige gasten vanavond, al zeg ik het zelf. En live muziek. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Aan de linkerkant van mij, Ladies First, zit José Imlabla. Hallo José.
Hallo Esther Claire.
Hoe lang geleden was het? Ja, hoe lang geleden was het dat jij in deze studio was?
In 2018.
Ja.
Zat ik als enige gast in jouw programma.
Ik weet niet wat er toen aan de hand was. Evrim was toen misschien ziek. Die Evrim Patty zit normaal gesproken ook hier. En nu is zijn zoontje ziek. Dus even zoontje, beterschap. Wij gaan straks met jou praten over de bijzondere tijd die je eigenlijk achter de rug hebt. Een vriend, een kameraad die je bent verloren. Maar ook over het goede nieuws. Want er komt iets bijzonders aan. Een open dag. Dat straks. Aan de andere kant van mij zit Tassilo Piek.
Goedenavond.
Goedenavond. Eindelijk live. We hebben elkaar al eens aan de telefoon gehad.
Klopt.
Dat was voordat het boek uitkwam. Het boek. En toen was het stil. Nou, het is helemaal niet stil in jouw leven nu, hè?
Nee, momenteel niet.
Nee. Het is lekker druk. Ja. Je was vanochtend al in de kerk in Amsterdam. Koenung Batu, was je?
Ja, bij Koenung Batu zijn we geweest. Hebben we daar wat mogen spelen, samen met Sil en Dan. En het boek mogen presenteren.
Ja, Sil, dat ben jij, hè? Van Tassilo.
Klopt.
Het kun je ook Dan even voorstellen.
Naast mij zit mijn neef uit Maastricht, Danny Dupont.
Danny Dupont, welkom.
Hallo.
Ook. Hoi.
Dankjewel.
Jullie zijn ongeveer een jaar nu samen als duo.
Klopt.
En jullie spelen covers, instrumentaal, allebei op de gitaar.
Ja, heel veel klassiekers. Die heel veel tweede en derde generatie Molukkers wel goed kennen.
Eagles zou zomaar voorbij kunnen komen.
Eagles, Police.
John Mayer. Dennis.
Ja.
Nou ja, dat Maluku music dus eigenlijk gewoon. Gaan we straks naar luisteren. Maar eerst een muziek die ik heb uitgekozen. En dat is van Stromae, Papa Ute.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, 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 où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es?
papa, dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa. Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
Oftewel, papa, waar ben je? Stromae zong dit in 2013 en het ging over de vader die eigenlijk voornamelijk afwezig was in zijn jeugd. Ik ga praten met mijn gast, José Imlabla. Welkom. José, zit jij eigenlijk nog nu in een rouwperiode? Want je hebt een dierbare vriend verloren en dat is eigenlijk nog maar een maand geleden ongeveer.
Ja, ik wil je ten eerste bedanken voor jouw uitnodiging, dat ik weer bij jou in jouw programma mag komen.
Graag gedaan.
Ja, je doet het op het juiste moment, net als in 2018. Ik zit inderdaad nog wel in een rouwproces. Ja, je vroeg al of ik in 23 oktober wilde komen, dat was te vroeg.
Was te vroeg.
De 15e was de 40ste dag, dus ja, ik vond het nu wel een mooi moment om de aandacht aan te geven.
Ja. Over wie hebben we het?
Over Leo Reowaru.
Iemand die jij eigenlijk 3 jaar geleden nog helemaal niet kende?
Nou, ik heb hem... in 2018 had ik al een stuk geschreven. Ik had hem eigenlijk al in mijn inleiding genoemd.
En dat stuk ging over transgenerationeel trauma?
Mijn eindwerk ging over wie ben ik? Gestaltherapie bij transgenerationeel trauma, naoorlogsgeneratie Molukkers. Ja, ik heb een 4-jarige gestaltherapieopleiding gedaan heb ik succesvol afgerond. En ja, dat was mijn eindwerk. Daarvoor heb je me toen uitgenodigd. En in mijn inleiding had ik hem eigenlijk al genoemd. Want ik vond op de NOS-website een stukje tekst wat ze zeg maar uit de Telegraaf hadden gehaald. Dat Leo Reowaru en destijds inspecteur-generaal de krijgsmacht Hans van Grinsven, die hadden erkenning gegeven aan de Molukse knielmilitairen. En ik schreef al van, ook al zijn mijn opa's er niet meer, voor mij was het toch een soort van ja, erkenning en dat ik ook mocht bestaan. Dus, maar ja, goed, toen in 2020 was ik eigenlijk op zoek naar iemand die voor de knielmilitairen opkwam. En toen kwam ik uit bij Leo Reowaru. En ik had helemaal niet meer aan gedacht dat ik hem eigenlijk al in mijn inleiding in 2018 had genoemd. Voor hem was het best een moeilijk jaar 2020 in de zin van Molukse knielmilitairen opa Paliyama en opa Bakabessi waren in dat jaar overleden. En hij had toch de beide militairen meegenomen zeg maar, naar het torentje van Rutte. Dat zag ik namelijk op de NOS-website filmpjes, zag ik daarvan. Maar ze waren ook in de ridderzaal geweest. En koning Willem-Alexander had tijdens de defilé had hij de eregroet gebracht aan de Molukse knielmilitairen.
Jij kwam met hem in contact.
Dus ik vond dus iemand die opkwam voor de Molukse knielmilitairen. Ja. Dus toen heb ik contact gezocht. Op het juiste moment, want de beide opa's die ik net noemde waren overleden. En ze waren bezig met een zorg- en nazorgprogramma.
Zorg- en nazorg?
Programma, en dat je noemde het al. Hij heeft samen met Rob Remy van Dolderman Letselschade, advocaten die opkomen voor de veteranen en oorlogsslachtoffers, hebben ze een veteran family care plan geschreven. En dat heeft Leo ook omarmd, net als mij. En daar zijn we eigenlijk mee naar buiten gegaan en hebben we heel veel aandacht voor gevraagd. Ja, de afgelopen 2 jaren zeker.
Die zorg en nazorg gaat dus over de KNIL-militairen zelf, maar ook juist de tweede en derde generatie.
Nou, dat ga ik je straks even goed uitleggen. In ieder geval, 2020 ontmoet ik dus Leo Reowaru. En dat was toch degene die ik opkwam voor de Molukse KNIL-militairen. Dus ja. Ik heb hem bij aangesloten.
Maluku voor Maluku, was dat waar je bij aansloot?
Ja, hij had mij toen gevraagd of ik projectleider wilde zijn voor dat plan. En of ik ambassadrice wilde worden. Ik had hem toen nog niet persoonlijk ontmoet. Maar ja, ik dacht, ja, tuurlijk, als het voor de Molukse KNIL-militairen is, dat graag. En... maar daar heb ik zeg maar een klein jaartje gedaan. Dus ik ben niet meer verbonden aan Maluku voor Maluku. Ik ben ook geen ambassadeur meer. Ik ben wel zeg maar vorig jaar, kwam ik terug als medestrijder en een compaan van Leo Reowaru. Hij zag in mij zeg maar toch de medestrijder.
Ja, wat kun je die klik omschrijven? Hoe was die er al meteen? Is die ontstaan doordat jullie zoveel samen zijn opgetrokken?
Nee, want ik heb heel veel in die tijd heel veel filmpjes gekeken, veel gelezen. Maar ook bijvoorbeeld zijn website. Mijn opa in Labla van Kamp Vaassen hoorde bij de Patimukai-groep. Dat waren de 13 laatste gezinnen die echt vasthielden aan de KNIL-rechten. Dus ja. Dat was echt wel die hard KNIL. Dus het is ook niet zo gek. Ik ben opgevoed door mijn opa. Die dus, ja, toch daar aan vasthield.
Dat is ook transgenerationeel overgegaan op jou. Je kunnen zeggen.
Ja, want mijn opa was de laatste die uit de houten barakken verhuisde naar de steenhuizen. Dus om even aan te geven dat hij echt gewoon...
Een diehard was.
Ja, precies. Ja. Dus het is ook niet zo gek dat ik eigenlijk dat heb meegekregen. Want hij heeft mij toch wel met me in jongere jaren opgevoed. Daarmee kreeg ik dat met de paplepel mee. Dus het was ook wel een logisch iets dat ik me aansloot bij Leo Reowaru. Omdat hij eigenlijk ook...
Dezelfde strijd.
Ja, dus we hadden eigenlijk wel dezelfde missie en dezelfde visie.
Maar wil ik toch even. Ik ken hem persoonlijk helemaal niet. Ik ken hem eigenlijk alleen maar een beetje van Facebook. En van dat hij nooit lachend op een foto stond. Voor mijn idee. Altijd heel streng en strijdbaar. In pak vaak. In militair pak. Hoe was die combinatie met jou? Want wat ik dus laatst las. En dat was wel heel mooi. Bij een foto die jij had gedeeld. Van dankjewel José. Jij haalde het beste in hem naar boven.
Ja, dat is Robert Bas geweest. Dat is een journalist die Leo heel lang kent. Ik ken Robert Bas helemaal niet. En ik zag dat inderdaad.
Commentaar bij die foto.
Ja,
Facebook.
Robert Bas kent Leo heel goed. En ze kennen elkaar al jaren. Ik weet alleen dat het een journalist is van, volgens mij, Telegraaf, AD. Ik heb geen idee. In ieder geval. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb wel contact. Ja, door die post, door die opmerking eigenlijk. Dus hij zal het wel weten.
Ja.
Maar het klopt wel, we versterken elkaar wel.
Leonie. Maar was het zo'n strenge man? Een man die niet veel lachte? Want ik ga even op de foto's af die ik zag. Hè?
Ik zeg altijd, dat is zijn image. Ik bedoel, wij lachten natuurlijk wel wat af samen.
Achter de schermen?
Ja. En hij heeft ook best humor. Ik zei altijd van dat is zijn image. Hij strijdt ergens voor. Het is ook een serieus onderwerp.
Ja.
Ja, dus waarom zou je dan lachen? Denk ik dan, hè?
Ja.
Ik vind het niet zo erg.
Ja.
En dan ga ik er gewoon met een lach op de foto staan.
Ja. Jullie hebben eigenlijk 1,5 jaar heel nauw samengewerkt. Zijn naar het Veteraneninstituut gegaan?
Nou, we zijn al naar meerdere organisaties gegaan. Als ik even kijk, alleen maar dit jaar is naar... we hebben eerst in de Groene Amsterdammer gestaan. Hè? Dat is een onderzoeksmagazine. Dat ging ook over Kamp Vaassen. Dus best een uitgebreid artikel, 10 pagina's. We zijn naar de Nieuwe Kerk geweest, de Dam. We zijn bij het Europese parlement geweest... we zijn het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. En het veteranenplatform was er ook nog. Veteranendag. En dan eigenlijk los van ook besprekingen bijvoorbeeld bij burgemeesters of met ambtenaren. Nee, we zijn heel druk geweest. Ja.
Ja.
We zijn heel actief geweest. En ja.
En toen werd hij ziek?
Ik heb toen even afstand genomen na Veteranendag. Want ik heb natuurlijk ook gewoon in Apeldoorn een leven.
En je eigen coachingpraktijk.
Precies,
en je eigen
paarden, mijn
kinderen.
Ja. Precies. En ik had even afstand genomen. Want ik moet ook even aan mezelf denken. Apeldoorn, hij zat toch in Leeuwarden? Apeldoorn, Leeuwarden is best ver. En En toen werd hij ziek.
Ja. En toen kwamen jullie weer bij elkaar een beetje? Of hoe ging dat?
Nou ja, ik heb hem toen wel opgezocht. En later, toen hij in hospice lag en wilde, heeft hij gevraagd of ik wilde komen.
Ja. Ja.
Dus de laatste weken ben ik bij hem geweest samen met zijn zusje Tine. En dat wilde hij ook. Hij wilde dat Tine, zijn zusje en ik bij hem waren. En wij hebben wel gezorgd dat er rust was. Rust. En
Was dat fijn om voor hem te kunnen doen?
Zeker.
Ja?
Ja. Ja, nee, ik ben ook heel erg dankbaar dat ik dat samen heb kunnen doen. Ook samen met Tine. Dus we kunnen dat ook samen delen.
En je bent zelfs eigenlijk bij zijn allerlaatste dag dat hij leefde geweest.
Ja. Dat klopt.
Dat lijkt me heel. Ik heb er niet eens woorden voor eigenlijk. Hoe is dat? Misschien moet ik het je vragen. Hoe is dat om mee te maken?
Het is heel intens. En het is toch mooi als iemand zijn laatste woorden zijn: ik hou van jou.
Wauw.
Ja.
Ja. Maar ja, je vergeet hem natuurlijk nooit.
Nee, natuurlijk niet.
En dat is een bruggetje naar de muziekkeuze van jou. Ik noemde net al de Eagles als een van de nummers die ook jullie spelen, hè, jongens. De Eagles, denk ik. Bekende muziek.
Ja, welk nummer?
Ja, ik ga niet jullie vragen het te spelen. Nee, want dat hadden we niet voorbereid. We gaan de echte Eagles horen met Love Will Keep Us Alive.
You were searching
José. We komen dit net achter tijdens de muziek. Dat de jongens hier, Dan en Phil, dit nummer ook echt spelen. Hè, Tassilo?
Dat klopt.
In jullie repertoire zit dit.
In ons repertoire spelen we dit nummer ook.
Ja, maar zonder tekst. En jou, José, ging het juist om deze tekst.
Nou, dit nummer draaide Leo voor mij. Ja, en als je naar de tekst luistert, is het een mooie tekst.
Ja. Het gaat er ook over van, hè, dat maakt niet uit of iemand weg is of zo. Je maakt elkaar sterk. De liefde houdt je op de been. Ja.
Ja, onder andere. Ja.
Heel toepasselijk.
Ja, ja.
Mooi. Dankjewel voor nu. Ik kom straks bij je terug. Ik ga nu naar Tassilo Piek. Hallo.
Hallo.
Je zat Welkom. Al lekker een beetje ja. te genieten van de muziek en Heerlijk. Mee te zingen. Je hebt een lange dag in Amsterdam. Vertel eens wat over waar jullie vanochtend waren.
Vanochtend waren wij in de kerk Gunung Batu.
Met dominee Ferry Patti.
Inderdaad, op uitnodiging van tante Lydia Watimori.
Ja, Lydia Huizer Watimori. Ja, ja.
Zij had ons gezien op Facebook. En nodigde ons uit om te komen spelen met Sil & Dan, onze gitaarduo. En daar zijn we op ingegaan. Hebben we drie kerkliederen gespeeld.
Mooi, welke heb je gespeeld?
How Great Thou Art, Als een Hert en Iring Dico. Die drie.
Ja. En is dat iets wat je normaal ook speelt, kerkelijke lieden? Of heb je die dan speciaal ingestudeerd?
Nee, die spelen wij ook.
Die speel je sowieso?
Ja, die spelen wij in het repertoire. Sowieso spelen wij How Great Thou Art, spelen wij sowieso vaker.
Ah, mooi. Ja. Nou ja, straks gaan we jullie ook echt horen live hier in de studio. Maar we moeten het eerst natuurlijk hebben over jouw nieuwste creatie. En ja. toen was het stil. Het boek. Jij zei dat je er 1500 had laten drukken, klopt dat?
Ja, 1500.
En de helft, meer dan de helft, is al verkocht.
Meer dan de helft is al verkocht.
Ongelooflijk.
1 november is het eigenlijk pas gepresenteerd, officieel.
Ja.
Ja, de crowdfunders waren al een stuk of 400. En de rest zijn de afgelopen weken eigenlijk verkocht.
Ja.
Ja.
Je komt uit Venlo.
Ik kom uit Venlo, ja.
Ben je daar geboren en getogen ook?
Ja.
Hoe was dat? Hoe was die jeugd?
Eigenlijk heb ik wel echt een leuke jeugd gehad.
Ja?
Ja. Ik ben zelf niet in de wijk opgegroeid. Enkele blokken verder. Maar ik was wel elke dag als kind daar te vinden.
En wanneer was die mooie kindertijd voorbij? Wanneer ging het eigenlijk een beetje slechter?
Het stukje geweld. Dat was gewoon in de twintiger jaren. Hè, in de jaren 90, de bomberjack tijd, noem ik het maar.
De opgekropte frustratie tijd.
Ja, ja, ik was dan een soort van aanvoerder binnen onze groep. Hè. We waren dan met 30 jongens.
Echt een soort gang, of niet?
Ja, als ik het nou eens terug zou zien, zou ik zeggen van dat was gewoon een bende. In feite.
Dat is gewoon West Side Story gewoon.
Ja. Maar ook wel mooi weer die
kameraadschap.
Hechte kameraadschap.
Ja.
Voor elkaar opkomen. Tot het moment dat je vast wordt gezet. En dat je dan alleen voor staat.
Ja.
En dan op dat moment blijkt van, hey, wacht eens even. Zo hecht zijn we helemaal niet. Als puntje bij paaltje komt.
Nee, want wat viel je tegen?
Ik had al een bepaald verwachtingspatroon. Eén voor alle voor één. Dat was ook altijd met vechtpartijen. Maar ja, toen ik werd opgepakt, toen was het toch wel menens. En ik heb toen wel alle schuld gedragen voor de hele groep. Dus op het moment dat ik werd opgepakt, en dat was voor een mishandeling. Een zware mishandeling zelfs. Wilden ze eigenlijk met de hele groep, ja, wilden ze eigenlijk ook andere jongens oppakken. Ik heb toen aangegeven, nou, kunnen we het zo regelen? Ze hoeven alleen maar een verklaring af te leggen, maar niemand krijgt een strafblad. Ik ben de enige die een strafblad krijgt. Ja, daar ging de politie mee akkoord. En de meesten waren ook nog geen 18, hè. Er waren ook allemaal, zaten er echt 15-jarigen tussen.
Ja.
Dus iedereen mocht zijn verhaal doen. Niemand werd vervolgd, alleen ik.
Ja.
Ja, en dan ga je wel nadenken natuurlijk, hè. Als je daarna uit die cel komt. En het is niet zo dat ik een jaar vast heb gezeten. Ik heb het gewoon puur eigenlijk gewoon over de politiecel. De voorarrest. En dan zit je wel tot nadenken later.
denk je dan ook over het slachtoffer? Want we hebben het laatst weer in het nieuws gehoord. Hè? Een paar jongens die ook straf hebben gekregen. Omdat ze echt, nou, ik heb de beelden gezien in Spanje geloof ik. Iemand echt helemaal verrot hebben geschopt. Het lag al op de grond. Ik zit dan thuis naar die beelden te kijken. En ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Dat als iemand ligt, dat er zoveel woede is, zoveel frustratie. Dat mensen doortrappen. Hoe denk jij daarover? Hoe kijk jij daarnaar?
Als ik nou zo'n beelden zie, dan walg ik natuurlijk ook. Maar toen, op dat moment, ja, dat is echt maar te glappen. Dat is, ja. Iedereen ziet gewoon zwart voor zijn ogen. En er zijn geen uitzonderingen. Iedereen die heeft dat, hè, van die groep waar we mee zaten, die heeft dan op een gegeven moment gewoon zwart voor de ogen.
Ja, je bent jezelf niet meer.
Nee, eigenlijk. Dat sowieso niet. Nee.
En al helemaal niet in een groep. Eigenlijk is
het je voelt je heel sterk. Hè?
Je voelt je sterk met z'n allen. En ja. Je hebt geen enkel medeleven op dat moment.
Nee. Het besef kwam pas heel laat.
Kwam dat in die cel of nog later?
Tijdens het verhoor in de cel toen ze foto's lieten zien van het slachtoffer. Ik heb toen ook een brief geschreven aan de familie van het slachtoffer. Ja, dat komt dan wel hard binnen natuurlijk.
Ja.
Ja. Maar dat wil dan niet zeggen dat dan in enige tijd later dat dan weer goed gaat. Want het blijft...
In een soort golven
golvende beweging, dat blijft terugkomen.
En hoe lang is dat doorgegaan?
Op een gegeven moment kreeg ik zelf in 2007 een café. Dus ik was zelf horecaondernemer. En dan zie je ook dingen van de andere kant. Dan zie je ook om als ondernemer in het centrum te overleven, welke demonen je dan eigenlijk tegenkomt.
Dus, bij anderen?
Ja, ik was een horecaondernemer en juist aan de deur, doordat ik bedreigd werd door groepen, jongeren, andere bevolkingsgroepen, maak je natuurlijk ook wel weer een brug naar het verleden. Dan denk ik van, hé, daar heb ik ook gestaan. Maar dan aan die kant.
Ja.
Dus wat moet dat gedaan hebben met die horecaondernemers van toen bijvoorbeeld?
Ja, ja. Jij hebt besloten om jouw hele levensverhaal eigenlijk op te tekenen met hulp van iemand.
Ja.
Het te delen. Was dat ook spannend en eng?
Dat was heel spannend. En soms frustrerend. Omdat ze bleef doorvragen. Ja, ze bleef gewoon doorvragen als een soort van interview.
Ja, dat is zoiets wat ik wel eens doe. Ja.
Maar dan een jaar lang.
Ja.
En dan ook dingen die je eigenlijk, waar je het eigenlijk gewoon niet over wilt hebben. Dat heb je een plek gegeven. Ja, het overspel, de verslavingen. Dat wil je eigenlijk niet benoemen. Maar zij nee, het is echt belangrijk voor het boek dat we dat gaan vertellen.
Ja.
En jouw vrouw. Jouw vrouw moet ook erin iets vertellen.
Dus helemaal met de billen bloot?
Ja.
In dat boek.
En ik ben blij dat ik het wel gedaan heb.
Ja, ik wil je vragen om een klein stukje voor te lezen.
Ja.
Jij bent hier bij een arts. En ja, je moet maar even kort vertellen wat eraan vooraf gaat aan dat stukje. En waarom je bij die arts bent.
Even kijken. Niemand wist eigenlijk van mijn dubbel leven. Ja, de verslavingen waar je mee kampt. Cocaïne gebruik.
Vrouwen.
En alcoholmisbruik. Ik had eigenlijk een dubbel leven. Masker op. Kom 's morgens vroeg thuis. Ging naar bed. Sliep mijn roes uit. Ging naar het kerkkoor. Ik dirigeerde 13 jaar het kerkkoor. Dus dat was gewoon, ja. Masker op, masker af, masker op.
Je was echt een engel en een duivel tegelijk.
Zeker weten.
Ja.
Ja, en dat ging heel lang door. En op een gegeven moment, ja, je lichaam kan niet meer.
Nee.
Ja, dus ik belandde in een burn-out. Althans, ik denk dat dat was. Een burn-out. Voor de eerste keer probeerde ik hulp te zoeken. Probeerde ik. Maar ook daar was ik weer niet eerlijk.
Nou, lees maar even voor wat er gebeurde bij die arts.
Zijn er nog andere dingen die ik moet weten? Haar stem klonk ver weg. Meneer Piek? Ik aarzelde. Dit was het moment om eerlijk te zijn. Kom op, Sil. Je kunt dit. dokters zijn er toch om je te helpen. Ik moest eerlijk zijn over mijn verslaving en al het andere, hoe het continu leven in een leugen me had uitgeput. Dit was mijn kans om er voorgoed uit te stappen. Het moest ophouden. Nog bijzonderheden? Ze vroeg het nog eens. Dit keer met een veelbetekende blik. Of was dat mijn verbeelding? Nee, verder geen bijzonderheden, hoor ik mezelf zeggen. Waarom ik niet de waarheid vertelde die dag? Ik was er nog niet klaar voor. Jarenlang leefde mijn verslaving en ik in eenzaamheid. Niemand wist ervan. Molukkers praatten niet, toch? Ik kon niet bij de kern van mijn problemen komen. Mijn angsten ging ik uit de weg door mezelf te verdoven. Het niet praten zat zo diep in mij dat ik niet eens met mezelf communiceerde. Gevoel, emoties, daar was nooit ruimte voor. Ik bad wel al tot God en voelde me sterk verbonden met hem, maar de tijd was kennelijk nog niet rijp om zijn hulp te zien en te aanvaarden.
Nou, dat is echt wel een sleutelstuk uit het boek eigenlijk, hè? Want hulp is er, kan er zijn, maar alleen als je er zelf klaar voor bent.
Ja, en dat zie ik ook als een soort van trauma. Omdat hulp vragen aan een overheidsinstantie of een arts of de politie, ja, dat was voor mij nadan. Dat was, ja, je gaat geen hulp vragen, want het was een afgang. Het voelde echt als een afgang, vooral in het begin van mijn café. In 2007, alle opstootjes, vechtpartijen, losten we zelf op. Met familie of zonder familie. Maar we belden niet, of ik belde niet de politie. Ik deed geen aangifte.
Alles binnenskamers
houden. Alles binnenskamers houden.
Ja.
Ja, op een gegeven moment trok ik het echt niet meer.
Laten we even naar muziek gaan luisteren. Ja. Pak je gitaar erbij, want we gaan naar een heel toepasselijk nummer luisteren. Van Dan & Sil. En dat is Stop This Train. Ja. Het was de hoogste tijd dat de trein gestopt moest worden. Ja.
Thank you.
Ja, prachtig. Dank jullie wel. Syl en Dan, Dan en Syl. Wat is de officiële naam?
Nou, Syl en Dan.
Syl en Dan.
Dan en Syl, dat vind ik ook wel leuk.
Dan en Syl kan ook.
Ja.
Ja, we praten over transgenerationeel trauma, hè José? Ja. Als je dit verhaal van Tassilo hoort.
Ja, heel herkenbaar.
Molukkers praten niet, zegt hij.
Woorden geven aan emoties, betekenis geven aan gevoel. Het trauma, schaamte. Heb ik allemaal al...
Overgeschreven?
Hebben we besproken in 2018 al.
Ja.
Is wel heel herkenbaar, ja.
Ja. En dat is ook precies wat je terugkrijgt van je lezers, hè? Het is zo herkenbaar.
Ja, klopt. En maanden van tevoren had ik zo niet eigenlijk bedacht. Ik wilde het gewoon een plek geven. Ik wilde gewoon dit niet meer doorgeven aan mijn kinderen. Ja, ik heb 4 kinderen. Ik wou het gewoon hier stoppen. Maar ik wou ook gaan kijken van, oké, maar waar is dit nou allemaal begonnen eigenlijk? Hoe komt dat dat ik bepaalde keuzes maak? Steeds verval in bepaalde patronen. Patronen die ik ook bij anderen zie van mijn leeftijdsgenoten. Waar komt dat vandaan? En die zoektocht, ja, die heb ik eigenlijk ook in het boek beschreven.
Nou, kunnen wij daar natuurlijk niet in één zin een antwoord op geven. Waar komt dit vandaan? Maar jij kan er wel iets over zeggen, José.
Ja, in eerste instantie is het heel belangrijk om te weten, wie ben ik?
Ja.
Wie ben ik? Want dat hoorde ik jou ook al zeggen. Wie ben ik? Je hebt je maskers op. Weer een masker. En uiteindelijk ben je zo ver verwijderd van jezelf. Dus als je begint met de vraag te beantwoorden, wie ben ik? En dat is al een hele klus.
Ja.
Ja, dat kon ik niet.
Hoe kwam dat?
Kijk, mijn vader, Tino Spiek, dat was een van de 33 actievoerders in Wassenaar. Hij is half Indisch, half Moluks. Maar het Indische gedeelte heeft hij altijd opzij geschoven. Hij heeft altijd gezegd, ik ben Molukker en voor de rest ben ik niks. Dus zo zijn wij al opgevoed. Dus er viel een heel stuk familiegeschiedenis eigenlijk weg. Dus die vraag, wie ben ik, heb ik nooit echt kunnen beantwoorden.
Jij creëerde ook eigenlijk je eigen image.
Ook dat, ja. En ik volgde gewoon mijn vaders voetstappen. Maar wel in mijn achterhoofd van, oké, wacht even. Want als ik mij voorstel, ik heb geen Molukse achternaam.
En als ik?
Nee. Het is geen Molukse achternaam. En dan kijk ik in de spiegel en denk van, oké, mag. Dus ik ben wel Moluks. Ja, mijn moeder is Moluks. Mijn vader is dan niet Moluks, helemaal. Hij is dubbelbloed. Maar hij ontkent dat andere gedeelte. Dus oké. Ja, dat begon voor mij echt wel een innerlijke strijd, hoor.
Ja.
En waarvan ik nog niet eens bewust was.
Dat ging onbewust.
Ja, dat sluimert gewoon door.
Nou, daar wil ik even op inhaken, dat woord onbewust. Want dat transgenerationele trauma, het trauma dat door de generaties wordt doorgegeven, hè, dat is natuurlijk vaak onbewust.
Ja, onbewust, onbedoeld, doorgegeven via de opvoeding.
Ja, klopt. Pijn, verdriet, frustratie, die al bij de knilmilitair, onze opa's, zaten. En misschien al ver daarvoor. Maar jij hebt gekeken vanaf de knilmilitairen.
Ja, dat is voor mij dichtbij.
Ja.
Hè? Want ik ken mijn opa en oma.
Beide opa's waren knilmilitair.
Klopt. En ik heb ze allemaal gekend. Mijn opa's en oma's. En je gezin van herkomst is gewoon heel belangrijk. Hè? Dus je persoonlijke identiteit is ook je gewaarzijn van je geschiedenis.
Ja.
Dus en dan kijken naar wat is de oorzaak. Wat is de oorzaak? En niet alleen maar, dit zijn de gevolgen. Je gaat terug naar de oorzaak. En wat ik al zei, wie ben ik? Nou ja, je geeft aan, het is toch best wel een hele zoektocht. Los van al je maskers is het ook, hè, ga je terug naar je gezin van herkomst. En eigenlijk wat jij van jouw vader weer hebt doorgekregen. En misschien hij van zijn vader. Dus het is een hele klus om aan jezelf te werken.
Ja, moest jij dat zelf ook doen eigenlijk, José?
Ja, ik heb 4 jaar een gestalte therapieopleiding gedaan.
Dan kom je jezelf ook tegen.
En als je wil afstuderen, dan zul je echt wel aan de bak moeten. Dus dat is niet zo heel simpel. Dus nee, al die lagen waar je doorheen moet en ook weerstand wat je bij jezelf voelt. Ja.
De minder leuke kanten aan jezelf.
Ik merkte wel van, hey, wacht even. Ik loop nu ergens tegenaan en dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk. Maar aan de andere kant was ik nieuwsgierig genoeg om mezelf verder te ontwikkelen. Want ik wilde ook niet, hè, wat jij ook al zei, doorgeven aan mijn kinderen. Dus ja. Om het niet door te geven, werk je eerst aan jezelf.
Uiteindelijk zijn die kinderen natuurlijk de grootste motivatie, ook voor jou, Tassilo.
Mijn vrouw en kinderen, ja.
Ja.
Dat klopt.
Is dat echt wat je voor ogen hebt of was er nog een andere motivatie?
Als mensen vragen van, oké, wat was je doel om het boek te schrijven? De eerste motivatie was dan altijd van, oké, ik deed het voor mezelf. In eerste instantie om dit gewoon te kunnen achterhalen waar het vandaan komt en het een plek te geven. Als ik weet wat het is, dat ik het kan herkennen en dat ik het dan een plek kan geven.
Therapeutisch eigenlijk.
Ja. Maar daarnaast natuurlijk ook aan mijn kinderen kan meegeven. Dat wat ik mee wil geven en dat wat ik niet wil meegeven, dat ze zien dat dat ook een plek heeft gekregen. Voor mijn vrouw natuurlijk ook een bepaalde soort van inzicht.
Ja.
Wat er eigenlijk in mij speelt. Want praten, kijk, zo'n gesprek dat ik met jou heb, dat was heel moeilijk met mijn vrouw.
Ja. Want je dacht waarschijnlijk, ze begrijpt het toch niet. Of je begreep het zelf niet eens.
Ik begreep mezelf niet eens. Ik moest eerst zorgen dat mijn maskers af waren. Dus dan is het na jaren is het dan ook wel moeilijk gewoon om een open gesprek te voeren met elkaar. Natuurlijk hebben we dat wel. Maar het kost wel moeite.
Maar die moeite doe je graag?
Ja, die doe ik graag. Ja.
Want je hebt een doel.
Ja.
Ja. Nou, we hebben het gehad over de opa's, tweede generatie, derde generatie, die kinderen. Ja, wat past daar beter bij dan Family Tree? Wat denk jij?
Ja, Family Tree is natuurlijk een prachtig nummer.
En, van Venice, hè?
Van Venice. Het wordt wel veel natuurlijk op Molukse begrafenissen gedraaid. Maar in feite, we vinden het lied zo mooi dat we het ook gewoon in ons repertoire meenemen. Want die Family Tree, dat is toch wel, hoe José net ook zei, belangrijk. Die wortels, dat je die niet zomaar opzij zet.
Ja.
Maar ook leert zien waar je vandaan komt.
En pas dan kan je vooruit.
Ja, en dan kunnen er nog meer bladeren groeien natuurlijk.
Ja, nou laat maar horen. Family Tree gaan we dus naar luisteren. Helemaal live door Syl en Dan.
Yes. Thank you.
we zijn helemaal relaxed door Family Tree gedaan, door Sil en Dan. Live in Boenkoes. Wat een cadeautje, José.
Nou, het is net een warm bad.
Heerlijk, heerlijk. Jullie mogen straks met mij mee naar huis om mij in slaap te spelen. Lijkt me heerlijk.
We zijn hier al in Utrecht af.
Ja, is goed. Dat jullie moeten nog all the way naar het zuiden natuurlijk. Jij zei net, Tassilo, moeilijk is praten niet. Jij vond dat ook moeilijk communiceren. Maar je communiceert via de muziek. Daar kun je wel al je ziel en zaligheid in leggen.
Zoals je net misschien dan ziet. Hè? Zodra ik de gitaar pak, dan dat is echt mijn een verlengstuk van mijn innerlijk, zeg maar.
En je wijst dus naar praat, je hart, van je hart eigenlijk.
Ja, ik praat echt via mijn gitaar.
Ja.
En dat heb ik van kinds af aan al zo geleerd. Dat ik via muziek mezelf kon uiten.
Gelukkig maar.
Gelukkig.
Ja. Ja. Ben jij dat ook tegengekomen in jouw onderzoek, jouw lezingen die je hebt gedaan over dat transgenerationele trauma, dat mensen toch een uitlaatklep vinden in bijvoorbeeld muziek?
Ik zou willen dat ik het kon. Ik kan alleen maar met woorden mij uiten. Dat kan via muziek, via de kunst.
Schilderen, wat je maar wil.
Ja,
ja, heerlijk. We hadden het net even over jouw vrouw en ik wil nog een klein stukje lezen uit jouw boek. Want we gaan niet verklappen aan de luisteraar hoe het allemaal goed kwam. Hoe je jezelf redde eigenlijk. Dat mag je in het boek zelf lezen. Maar dit wil ik even voorlezen. Mijn kant van het verhaal. Ik zal eerlijk zijn. Toen Tassilo thuis kwam met het idee voor een boek, stond ik niet te springen. Zijn verhaal zou onherroepelijk ook over mij gaan. En over ons huwelijk. Ik sta niet graag in de schijnwerpers. Ik gebruik geen social media en vind het op zijn zachtst gezegd spannend om mijn persoonlijke leven naar buiten te brengen. In het jaar dat Annemarie en Tassilo aan het boek werkten, kwam er echter veel in beweging. Het vertellen van zijn verhaal begon niet alleen effect te hebben op Tassilo, maar ook op mij. Ik merkte dat er met het delen van zijn ervaringen ook meer ruimte ontstond voor mijn kant van het verhaal. Tassilo en ik moesten onszelf en elkaar opnieuw uitvinden. Een proces dat daarvoor al begon en nog steeds aan de gang is. Net als hij leerde ik me ook kwetsbaarder op te stellen. Mooi heeft ze dat geschreven.
Ja, dat is. Ik word er nog steeds stil van.
Ja, en een beetje ontroerd ook.
Ja, omdat ergens verwacht je als echtgenoot verwacht je dat ze dat gewoon tegen mij zegt. Een afgelopen jaar, maar dat heeft ze nooit gedaan. En op een gegeven moment vroeg de schrijfster of zij ook een stuk wou schrijven. En toen heeft ze onder andere dat stuk geschreven. Ja, ja. Dat was voor mij een geschenk uit de hemel.
Ja. Ja. En dat woord kwetsbaarheid.
Ja.
Dat is echt ook een belangrijk begrip, hè?
Ja.
Molukkers durven niet kwetsbaar te zijn.
Dat woord kwetsbaar, ik wist eigenlijk eerst niet wat het betekende.
Nee?
De eerste persoon die mij daarover, die zit hier ook aan tafel. Misschien kan die nog herinneren, misschien niet.
Jouw neef Danny, dus, ja, Danny.
Die had het een keer over kwetsbaar opstellen. En dat is eigenlijk een paar jaar geleden. En ik weet niet of die het nog kan herinneren. En toen heb ik me eigenlijk verdiept in dat woord van, oké, wat is dat eigenlijk?
Wat betekent dat?
Wat betekent dat? Ik wist het echt niet. Ik wist het ook echt niet. En toen ik het wist, toen dacht ik van oké, maar kan ik daar niet iets mee? Want ik heb nooit geleerd om mijn gevoelens te uiten of over mijn emoties te praten. Dus
Danny, kan jij je dat nog herinneren?
Het was in de tuin van zijn vader.
Toch?
Ik weet het niet meer.
Ja.
Maar ik weet alleen dat jij dat had aangegeven. Ja.
We hadden het allebei over onze gesloten vaders. Oh. En toen merkte ik een verschil toen ik me kwetsbaar begon op te stellen naar mijn vader.
Hoe heb je dat gedaan? Want dat is nog niet zo makkelijk.
Nou, ik begon op een gegeven moment met een opleiding in het sociale stuk, social work. En ja, daar leer je al heel snel om naar jezelf te kijken en met mensen in gesprek te gaan. En dat begon ik ook een beetje thuis toe te passen. En ik merkte dat toen mensen om me heen ook begonnen te veranderen naar mij toe.
Maar het begon dus bij jouzelf?
Precies. Je bent continu aan het zoeken naar het bij de ander aan het zoeken. Maar de sleutel ligt heel vaak bij jezelf.
Ja, en ik zie José Imlabla heel hard knikken.
Ja, ik zei het inderdaad, het begint inderdaad bij jezelf. En ik vind het leuk dat je zegt van dat je social work deed. Ik geef ook gastcolleges over transgenerationeel trauma. Trauma aan social workers van de hogeschool.
Ja.
Christelijke Hogeschool in Ede. Ja.
Het slechte nieuws is dat we eigenlijk allemaal wel een beetje met trauma te maken hebben. Gewoon van onze voorouders.
Het traumatisch veld. Dus, ja,
toch het goede nieuws is dat er dus wat, dat je er wat mee kan. En dat begint met je kwetsbaar opstellen.
Is heel eng.
Ja?
Dat is echt. Ja, ik heb het zelf persoonlijk meegemaakt, ja.
Wat vond jij er eng aan?
Ja, ik was toch heel militaristisch opgevoed. En ja, we waren toch altijd.
Een knilopvoeding?
Ja, een soort van hart aan de buitenkant. En,
niet huilen?
Zeker niet kwetsbaar opstellen. En ja, als je dan toch zo'n opleiding doet, dan zul je wel moeten. En ik had echt het gevoel, ik sta hier in mijn naki. En ik kreeg het ook echt koud.
Ja.
En ik kon er niet onderuit. Ik moest.
Want anders kun je niet verder.
Nee, dat was ook aan de, lag ook aan de opleiding. Soms moet je er dan gewoon doorheen.
Ja, ja jongens. Jongen. Herken je dat een beetje, Tassilo? Dat het doodeng is om je kwetsbaar op te stellen?
Ja. De eerste keer was met slachtofferhulp. Dat ik mezelf echt kwetsbaar moest opstellen. Maar het hielp toen wel voor even. Want ik kreeg allemaal flashbacks van een klap die ik had gekregen wat ik in het boek beschreef. En dat was de eerste keer dat ik me echt kwetsbaar opstelde, maar dat was niet makkelijk.
Het is niet makkelijk,
ja.
Maar wil je zelf uit de slachtofferrol, wil je zelf verder komen in je leven, dan moet je beginnen met je kwetsbaar op te stellen en heel goed in de spiegel te kijken. En te kijken en voelen wie je daar ziet. En dat heb jij gedaan, Tassilo. José, jij hebt dat gedaan. En Danny, jij hebt dat ook gedaan, want dat hebben we net gehoord. Ik wilde jullie heel erg bedanken om je zo kwetsbaar op te stellen hier aan tafel. En om de luisteraar daar deelgenoot van te maken. Want daar worden gewoon lessen door geleerd. Ik bedank ook Dirk aan de andere kant van het glas, de technicus. En volgende week is er rond deze tijd gewoon weer een programma van Radio Oras. We hebben trouwens geld nodig, maar kijk maar even op de sociale media. Dan hoor je wel hoe dat zit. Dan zeg ik nog even dat mijn naam Esther Claire Sassebonen is. En dan eindig ik met het woord wat ik altijd zeg. Luister ik even. Amato. En dan gaan we met z'n allen zeggen op 3, 2, 1. Amato. Hi. Tot de volgende keer.
It's just the same for me.